Tekstwoord voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, de versen 23 en 24. Galaten 1, de versen 23 en 24, waar het woord des Heren aldus spreekt, maar ze hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover. Zijn wij hierboven door kwaad gerucht en goed gerucht. In de eerste plaats de vervolger, verkondiger. De tweede plaats de verwoester, bouwer. In de derde plaats blijdschap in de hemel en op de aarde. Door kwaad gerucht en goed gerucht, de vervolger, verkondiger, de verwoester, bouwer, blijdschap in hemel en op aarde. Wij hebben de vorige maal stilgestaan bij de versen 15 en 16, de openbaring van de Zoon Gods aan de apostel Paulus. Op zijn weg naar Damascus, waar hij blazende dreiging en moord uittrok om de gemeente des Heren te vervolgen. Wij hebben tenslotte nog genoemd dat hij het doeleinde niet omschrijft in zichzelf, maar opdat ik dien, namelijk Christus, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Dan volgt in de vervolgversen een korte omschrijving van de historie, die wij niet zo heel eenvoudig met bepaalde data's en jaren nader kunnen preciseren. U kunt dat nog eens op uw gemak vergelijken met de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9. Kort samengevat komt het hierop neer, het historisch verband, dat de apostel in Damascus zijnde daaruit gegaan is, gevlucht naar Arabië, dat hij daar enige tijd vertoefd heeft, dat hij teruggekomen is weer naar Damascus en dat hij vandaar de apostel Petrus heeft bezocht te Jeruzalem. Als het ons maar duidelijk is wat de apostel met dit hele betoog beoogt. De Judaïsten, hebben wij gehoord, die hadden verdenking, verdachtmaking uitgestrooid, ook in zaken het ambt van de apostel Paulus. Ze hadden van hem gemaakt een man, een naprater. Een man die de klok had horen luiden, maar die niet wist waar de klepel hing. Een man die heen en weer geschommeld werd tussen wet en evangelie. Tussen ceremoniën en tussen de vrijheid die in Christus is. De Judaïsten hadden zo de gemeente verward en de apostel heeft zich daarover verwonderd. Maar we hebben ook gehoord hoe het ook heden ten dagen zo is, dat het ons als in het bloed ingegoten is om het oor te lenen aan een evangelie naar de mens. En zo hebben zij de apostel Paulus zijn boodschap uitgekreten voor een goedkope oplossing. Een man die bij de Joden en te Jeruzalem een beetje meepraatte, die de een en ander van Petrus en de anderen gehoord en geleerd had, maar om der wille van een gemeente en om de heidenen naar de mond te praten, ook net zo makkelijk iets anders naar voren kon brengen, namelijk het vrij zijn aan de wet en het gestorven zijn door de wet. En zo hebben zij het gezag van het woord ondermijnd. En de apostel heeft aangetoond dat deze dienaars der wet diep prediken een evangelie naar de mens, hoewel het geen evangelie is. Die knopen aan bij het innerlijke van de mens om ze toch iets wijs te maken dat er bij al de genade die God betoont, die men ook toestemt, moeten dan tenslotte toch nog als een soort tegenprestatie van ons mensen uit eerbied voor dat hoge wezen en uit liefde tot dit en tot dat, want ze kunnen met engelenmond spreken, moeten wij toch dit en dat nog wel doen en onderhouden. Sabbatten, gedagen, maanden, jaren, de besnijdenis, onthouding van spijzen en dergelijke, maar in de diepste zin heeft de apostel nog veel verder ingezien waar het eigenlijk om loopt. Want natuurlijk, wij zouden dit alles kunnen betrekken op de ceremoniën. Dat die mensen zo dom waren dat ze van het evangelie, van de vervulling, afweken naar het schaduwbeeld. En dat is op zichzelf ook geen geringe zaak. Maar toch geloof ik ongetwijfeld, de apostel heeft er veel meer in gezien. Hij heeft daar ook in gezien die ganse leiding van Israël, hoe de apostel heeft getuigd aan de Romeinenbrief, hoe hij zelf heeft getuigd, dat zij de rechtvaardigheid hebben gezocht, niet alleen uit ceremonieën, maar uit de werken der wet, en dat zij de rechtvaardigheid niet verkregen hebben. Ja, dat zit er wel terdege achter. Want we zouden het betoog van de apostel kunnen verzwakken door sterk te beklemtonen en zeggen, ja, maar zo praten die judaïsten ook. Die zeggen, ho, is die vorm, nou ja, dat is ook niet zo belangrijk. Die ceremonie, als het alleen om de ceremonie ging, dan zouden die wetsdienaars nog wel wat water in de wijn hebben gedaan. Want dan zouden ze gezegd hebben, nou ja mensen, jullie hebben die gebruiken, die vormen niet. Nou, dat is dan ook niet zo erg. Als we dan in wezen, in de wortel, maar één zijn. Maar dat waren ze juist niet. Dat waren ze juist niet. Daarom heeft het geen zin om een betoog te houden over de ceremoniën. Want wat is de achtergrond bij de dienaars der wet, de judaïsten? Ja, het zijn valse dienaars der wet, moet ik nog even bij zeggen. Dat wel, anders zou ik misschien verkeerd opvatten, maar dat hebben we vorige maal ook al beklemtoond. Denk erom, met al hun spreken over de wet, hebben ze de wet nooit verstaan. Nooit. Want de manier waarop zij met de wet werken, brengt tot dienstbaarheid. Tot dienstbaarheid. Maar de wet door het evangelie, door Christus gewerkt en toegepast in de harten, leidt naar de enige springader des levens. Dus ze weten nog wat wet, nog wat evangelie is. Daar weten ze niets van. Maar goed, voel je aan die ceremonieën, dan zouden ze zo'n praat niet overmaken als de grondslag zuiver lag. Als ze waarlijk hadden geloofd dat ze uit genade zalig zouden worden. Voel je. Want als er een of andere dienaar of een mens, hoe dan ook, wanneer die in een bepaalde sfeer leeft, dat wij zeggen, ja, dat is, die mensen zijn wettisch of zo, of hoe dan ook. Daar wordt nog niet voor gebeden of tegengebeden dat ze afgesneden werden, die u ontroeren. Daar wordt nog niet in zulke woorden over gesproken, al was het een engel uit de hemel, hij zei vervloekt. Voelt u daaruit dat het dan wel om ernstiger, ingrijpender dingen gaat dan wat uitwendige ceremoniën? Dat de achtergrond daarvan niet anders was dan een terugkeer tot de wet als regel des levens en als regel om zalig te worden. Nu ja, daar hebben wij bij stilgestaan hoe geraffineerd dat het in zijn werk gaat. En we hebben ook gehoord, ik of u, of wie dan ook, we zouden het elkander niet kunnen voorhouden, als die lieve geest door het woord ons niet bij aan en bij voortgang dagelijks daaraan ontdekte. Grijp je? Dan hoeft het niet uit te monden in een hakkerij, wat je soms tegenkomt op hagerene dit en hagerene dat. En dat men dan soms zelf blijk geeft in het leven dat men er weinig of niets van verstaat. Maar al die termen gebruikt om de eigen goddeloze lading te dekken. Dat laten we helemaal maar buiten beschouwen. We hebben gehoord, de apostel kwam uit een hele andere hoek op. Hij kwam op omdat hij ervoor gevoelde, wist mensen, wat doe je nu? We hebben gehoord, hij heeft het uit zijn eigen leven aangetoond. Wat was hij met de wet? Een stervende, een ontbindende. Toen het gebod gekomen is, begon ik te sterven, heeft hij gezegd. Dacht je dat hij behagen in kon scheppen om die zielen, die door de kracht van Gods woord tot het evangelie geroepen waren, daaruit hun nood, hun verlorenheid, maar ook de enige weg der zaligheid hebben mogen ontvangen, dacht je dat hij ze terug zou willen hebben? Naar datgene waarvan hij, gode zij dank, persoonlijk verlost was? Dus we zien in zijn hart, hebben wij gehoord, de liefde brandende. Om ze toe te roepen. En juist omdat hij voelt, het gaat hier niet zomaar om een verschil in levensstijl. Dat de een misschien wat makkelijker is. Want daar kon de apostel heel wat van verdragen. Heel wat van verdragen. Als het over zwakke broeders liep, dan kon de apostel heus wel wat verdragen. Niet alles, hoewel hij zegt, ik verdraag alle dingen om eruit te verkoren. Maar zou hij de laatste geweest zijn om ergernis te geven? Dat de mensen tenslotte ergernis nemen is hun zaak, maar de apostel heeft het niet willen geven. Maar juist omdat het hier over fundamentele verschillen gaat, over dood of leven, vloek of zegen, of uit genade zalig worden, zalig blijven en eenmaal zalig in eeuwigheid hem prijzen, of hier verward, straks nog verwarder, en tenslotte in een eeuwige verwarring te verzinken. En daarom brandt het een man in de ziel, dat hij er elders gaat uitroepen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Want de apostel weet, de judaïsten, die lijken een heel vroom. Maar het is een schijn. Het is een schijn. Want ze zijn nu al bezig geweest om Paulus te vermoorden, geestelijk. In werkelijkheid, voor het alwetend aangezicht Gods, dan zijn ze met al hun beschimping van de apostel alsof hij maar raak doet. En alsof hij, bij hem komt het niet zo nauw, mensen. Bij jullie is die zo, maar bij Petrus is het een hele, dan doet hij heus ook dit en dat. Nee. Maar in werkelijkheid is het zo, dat zij Gods gebod met voeten vertreden. En in de eigen werken des duivels de gemeente ontroeren. Kijk, en nu is dit laatste schriftgedeelte wat we hebben samengevat, is nogmaals een beklemtoning van dat eerste vers, dat hij geroepen is, niet door mensen of van mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft opgewekt. Dat hij ook dat evangelie niet van een mens ontvangen of geleerd heeft, maar door de openbaring van Jezus Christus. En daartoe moeten deze laatste versen nu dienen, om de gemeente van Galatiën bekend te maken, broeders. Ik heb niet bij Petrus op school gegaan, nee. Ik heb ook niet bij Johannes aan de voeten gezeten, hoe lief ik ze ook heb. Nee. Ik ben voor een kort bezoek bij Jeruzalem geweest om Petrus aangezicht te zien. En Barnabas heeft een goed woordje voor me gedaan, want ze waren allemaal bang. Maar ik ben al spoedig weer weggegaan. Naar Antiochië, naar Tarsus. Totdat Barnabas hem wederom ging halen, lange tijd daarna, voor de verkondiging van het evangelie onder de heidenen, door God daartoe opgewekt. Kijk, hij wil zeggen, wat denk je, broeders? Dacht je dat ik een soort pupil was van Petrus? Meen je daarmee deze heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, te kunnen verontrusten, door te zeggen, ja, hij bepoont bij Petrus en die heeft me het een en ander verteld en voor de rest doet hij zo'n beetje wat hij, waar hij zelf zin in heeft. Zijn eigen werk. Nee, zegt de apostel Paulus. Want dan moet hij dan openlijk voor hun betuigen dat zelfs Petrus door hem bestraft is geworden als hij afweek van het evangelie en veinsde met de Joden. Dan zal hij ook dat nog aanvoeren als een pijl om op hun zielen te richten. Denk eraan, wil hij zeggen. Ik ben ook een apostel. Want de Heer heeft ook mij inzonderheid persoonlijk zichzelf te zien gegeven. En hij heeft mij persoonlijk daartoe verkoren. En daarin mijn boodschap van hem gegeven, die ik mag uitdragen. Nu zegt hij, 3 jaar kwam ik terug, ik kwam ik weder in Jeruzalem, nadat hij eruit gegaan was tot vervolging van de broeders. Om Petrus en 15 dagen was ik bij hem, en daar zag ik geen andere apostelen. Jacobus, de broeder des Heeren, heb ik gezien. Ik lieg niet, zegt hij. De Heeren is mijn getuige. De Heeren weet het. Ik heb niet een tweede school ontvangen. Een soort evangelische school of wettische school, beide. Maar God de Heeren zelf heeft het behaagd zijn zoon in mij te komen. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië. Ja, het was in zulke maanden, in zulke mate was ik daar eigenlijk geweest, zeg. De apostel Paulus, dat ik van aangezicht de gemeenten in Judea die in Christus zijn een onbekende was. Wat drijven dan die dwaalleraars toch, alsof ik een half evangelie, een half woord gehoord heb, daar zo, alsof dat mijn uitgangspunt is. Een aangepast Joden-evangelie, aangepast aan de heidenen om dat jullie te verkondigen. Zo is het niet, zegt hij. Maar één ding, en daar gaan wij ook dit hoofdstuk mee besluiten. Maar, hadden zij mij niet gezien. Zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, wat ik u noemde, dat is kwaadgerucht. Wat ik u zo even noemde. Dat is kwaadgerucht van de valse dienaars der wet, van de judaïsten. Die leven en eten van dat kwade gerucht, dat hebben zij verspreid. Maar God zorgt voor een goed gerucht. Want dat kwade gerucht, ja, daarmee was ook het kwaad, daarmee was ook het zachtmoedig volk bezet. Want ze hadden gehoord hoe hij de gemeente des Heren vervolgde. Hoe hij ze drong en peste om kwalijke dingen, om lasterlijke dingen te betuigen tegen Jezus. Dat hij zich laten geeselen, opdat ze Jezus zouden miskennen. Dat wisten ze goed, Gods volk. Dat wist Ananias ook goed. Dat was gauw genoeg doorgedrongen van die man die daar niet anders deed dan als een verscheurend beest optreden tegen de gemeente. Om het evangelie der zaligheid, het geloof in de Heer Jezus Christus als het ware uit hun harten uit te wringen. Ook door uiterlijke middelen om ze te geeselen. Tot stervens toe. Maar God zorgt voor een goed gerucht. En gelukkig niet alleen als hij ter hoge vierschaar stijgt om al zijn vijanden tot in eeuwigheid te verdelgen, maar in de bediening der zaligheid om ellendige zondaren vervolgens, hoe goed ze het ook menen, om ze terecht te brengen. En het zachtmoedig volk ook daarin verlossing en een ademtocht te geven. Nu zegt de apostel, hun leerling ben ik niet. Ik ben een leerling van de Heer. Maar ze hadden wel alleenlijk gehoord degene die ons eertijds vervolgde. Dat is een wonder geweest. Dat brengt hij hier niet bij om eens even te zeggen, denk erom mensen, ik weet, nee. Dat gaat hij hier alleen maar aanbrengen om de werken Gods te noemen. Vraag je, om de werken Gods te noemen. De apostel is niet van zulke zin, want dan heeft de man nog de smart en de ellende van gevoeld, als die dacht aan Stefanus en zoveel anderen die hij geeselde en benauwde, waaruit hij zich noemde de minste der apostelen, omdat hij de gemeente Gods vervolgd had, hoewel, broeders, zegt hij, ik heb het in onwetenheid gedaan. Dus hij gaat hier niet iets zeggen over vervolging, zoals een godsdienstig mens met zijn rommel te koop loopt en er een behagen in heeft om te zeggen wie hij was. En eigenlijk dat vertelt om te verbergen wie hij is. Nee, daar niet. Het gaat hier om het woord God de eer te geven. Hem alleen. Het werk zijner handen. Wat hadden ze gehoord, die mensen? Dat is een boodschap geweest. Ananias kon geen eens geloven. De Heer heeft het hem op het hart gebonden. Heer, ik heb van die man wel gehoord wie hij is. Dat is ook goed te begrijpen ook. Laat maar eerlijk wezen. Ik wil zeggen, ja man, geloof je dat nou niet? Nou ja, maar een zondaar gelooft dat niet zo makkelijk. Die gelooft dat niet zo makkelijk. Waarom niet? Omdat hij weet wat een ellendelingen wij zijn. Omdat hij weet dat Adam zich in duizend bochten wringt. Omdat hij veranderen kan van richting 100 keer in zijn leven. Maar altijd blijven onder dezelfde koning der hel. Namelijk de Satan. Dus je kunt er natuurlijk raar over doen, maar je zou zeggen, het is te begrijpen dat die man gezegd heeft, ja. Ik weet het niet, maar de Heere ging het zeggen. De Heere ging het zeggen en dan zorgt de Heere toch ook zelf wel dat het toch goed komt. Maar het is wat toen men dat gehoord heeft. Dat hebben ze ook in de gemeente van Judea, hoewel de apostel er niet gearbeid heeft in die zin. Kort in Jeruzalem, dat wel. Maar niet in Judea, dat niet. Maar ze hebben er wel van gehoord die ons eertijds vervolgde. Dat is een scherpe tegenstelling, hè. Een vervolger. Dat wil zeggen, iemand die tot het uiterste bezet was met de gedachte. Al moet ik ze allemaal uit de weg ruimen. Maar die lasteraars, die zullen eraan gaan. Ze zullen eraan gaan. Zo meen je dat. Want de apostel Paulus was een principiële man. Die deed het niet half, die deed het helemaal. Die stond niet alleen erover te praten, maar dat was een man van artikel 36. Dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En daarom had hij het zwaard ook genomen. En al waren ze dan onder vreemd gezag, dat belette hem toch niet, voor zover het nog in hun vermogen was, om dat zwaard te hanteren. En dan was het Sanhedrin het volkomen mee eens. Dat is toch te begrijpen. Als je voor de onverkorte handhaving van artikel 36 bent, dan moet je dat doen. Dan moet je dat zeker doen. Dan moet je op pad. Moet je het niet bij woorden alleen laten. Maar om te weren en uit te roeien, al die wederstaan. En dat waren in het oog van Paulus degene die die verachte Galileër, die Nazarener, die hem aanbaden. En zo is het nog. Dus nog, blijkt wel wat anders, maar het is enkel Gods wederhoudende genade dat Jacob nog een plaatsje op aarde krijgt, dat hij in vrede onder het woord mag verkeren, anders zouden ze hem ook opruimen, want dan zouden er heel wat stromingen en secten verdraaglijk zijn. Die er nog net bij doorkonden. Maar dat niet. Dat niet. Dat wat die lieve man hier ging verkondigen. Hij die een verkondiger werd. Van het allerheiligste en dierbaar geloof. Dat kan nergens leiden. Tenzij dat God na zijn welbehagen er plaats voor maakt. Ik heb al eens gezegd, en mijn vader zit er nu bij, maar toen ik een jongen was en toen het ging over de prediking hier of daar, het evangelie, toen zei hij tegen me, oh jochie, ik weet niet, daar is in ons land geloof ik geen behoefte meer aan. Ik weet niet hoe het in het buitenland is, misschien dat er nog ergens een plekje is waar je nog, maar ik weet het niet. Nou ja, dat was misschien een beetje erg negatief, maar het gaat om de grondtoon. Het gaat om de achtergrond, want dat is inderdaad zo, geliefde. En dat gaat nu niet om karig te denken. En dat de Heere geen volk heeft uitverkoren, wat hij zekerlijk zalig maakt. Duizenden, ook in ons land. Aan om zoveel plaats. Als het gaat over het Sanhedrin. De achtergronden. Oh, dan zeg je wel eens, wat is het toch bitter vaak. En soms nog waar je het allerminst zou verwachten, wat is de bitterheid toch groot. De bitterheid toch groot. Waarom dan? Omdat wij vervolgers zijn. Vervolgers. Of verkondigers van de enige naam of vervolgers. En al houdt de Heere de rem erop, en al houden we met onze godsdienst, omdat het niet met onze principes overeenkomt om zo wraakzuchtig op te treden. Maar we willen niet erkennen dat we van die kwaadaardige ondieren zijn van nature tegen het dierbare evangelie der zaligheid. En als zo'n groot wonder is, en daar zit ik vaak ook wel eens aan te denken, een groot wonder. dat we met wat mensen bij elkaar zijn in vrede. In vrede. Ik, Heere, het is trouw al wat u ooit bevalt. Wat is het groot. Als we met elkander nog verblijd mogen zijn door uw grote daden. Want er zijn grote daden des Heeren. Dan zeg ik, dan is het helemaal niet zo erg. Al gaat het door kwaad gerucht en goed gerucht. Dat is niet zo erg. Want dan hoeven wij niet te separeren. Dan hoeven wij niet dit en dat. Maar dan doet de Heere dat zelf met zijn dierbaar woord. Hij verbindt eraan. Of, je moet ergens anders je onderdak zoeken. Vervolgen. Vervolgen. Ja, het is ook gelukkig, geliefde, dat, laat ik een veronderstelling uitspreken, dat de meesten in de onwetendheid doen. Onwetendheid. Er zijn er wel bij die het bewust doen, bitter tegenstand. Maar, och, de onkunde, onze eigen dwaasheid en ellendigheid. En de Heere zal het met al zijn uitverkorenen zeker in orde maken. Vroeg of laat. Maar toch. Die ons eertijds vervolgde. Ja. Ach, de Heere tekent in zijn dierbaar woord. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar het zwaard. Een vuur dat ontstoken is. Maar wat is dat voor een vuur? Dat vuur, dat is het vuur van de zuivering en de loutering. Dat is het vuur dat net zo lang doorbrandt totdat het ene grote vuurzee is. En dan vergaat de eerste schepping die vergaat. Met al wat er in en eraan is. Ja, alles vergaat. Maar dat vuur, dat brandt. En dat wil de Heer ook. Want dat vuur is de bijeenverzameling van zijn gemeente. En dat vuur dat komt ook tot ons. En dat roert ons aan. Dat heeft ook de apostel aangeroerd op een bijzondere wijze. Toen hij daar op weg was als een vriezend paard. Hij moest toch schreeuwen. Ik ben Jezus die hij vervolgt. Want we hebben het gehoord. Hij geloofde ook inderdaad niet dat Jezus de Zoon van God was. Die dat wel wisten en nochtans vertrapte, daar zei de koning tegen toen hij op aarde was, zo blijf dan in uw zonde. Dat is het ergste wat je indenken kan, maar de man wist het ineens. Het was ook een wonder in die dagen om te geloven, dat de verachte en de vernederde, de gekruisigde en de gestorvene, waarlijk Gods Zoon was. Want in de belijdenis van het zoonschap Gods komt openbaar dat Hij alleen onze zaligheid is. En dat God zich in Hem heeft bemoeid met die ellendige mensen. Vervolger. Vervolger. Want Jezus was voor hem een man die zich ten onrechte ergens op beriep. Gods Zoon. Gods Zoon. Hoe komen ze erbij? Wat verbeelde die man zijn eigen wel? Wat verbeelde die volgelingen zijn eigen wel? Durven die zich Jacob zaad te noemen? Denken ze dat zij de Israëlieten zijn? Denken ze dat? Ze gaan de inbeelding huns harten te boven. Ja, zo leven Paulus. Daarom trok hij zo radicaal door. Zo radicaal door. En daarom was het ook zo groot wonder, die verkondigd. Nu. Want die zweep, waar die zelf hanteerde, of waar die met vermaak naar keek, als ze gegeeseld werden, de kinderen des Heeren, die is uit handen genomen. Die heeft de Heer eruit gehaald. Het vuur en het zwaard waarmee die bezet was, weggeblazen. Zijn zoon geopenbaard. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben niet een of andere oproermaker, zoals er zoveel voor mij geweest zijn. Ik ben de zaligmaker die nu gezeten is aan de rechterhand Gods. In één keer zijn alle wapens weg. De zweep ligt aan de hand, uit de hand, en er wordt een vraag. Wat wilt u, Heer? En aan Damascus. En ach, jullie weten het, enkele dagen heeft de man ervaren wat een dwaas die geweest is. Maar door de liefde van Christus, daar heeft hij gebogen voor de Heer. Ik maak mezelf sterk dat hij daar in het verborgene alle goed en alle goede woorden die hij wist te bedenken van de Heer Jezus, dat hij die heeft gestameld. Al waren zijn ogen blind aan de buitenkant. Hij denkt ook dat hij gehuild heeft. Geweend. Niet dat hij als een rat die een nauwzit tegen de muur opgevlogen had. Dat willen misschien de Judaïsten, omdat ze nog niet vroom genoeg zijn. Moet dat er ook nog bij. Maar het wil de Heere niet. De Heere zegt, zie hij bidt. Zie hij bidt. Daar is hij gebogen. Voor die enige naam, persoon, die onder de hemel gegeven is. Verkondigen. Nou ja, je kunt er lang of kort over praten, geliefde, maar de Heer heeft er behagen in om zulke dingen te doen. De Heer heeft er behagen in. De Heer zegt ook in de openbaringen, zie ik geef u enige van de synagogen des Satans, die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Ik zal maken dat ze komen en u aanbidden. Dus wat dat betreft, oh, dan zeg je, er is een onuitsprekelijke ruimte in dat welbehagen Gods in Christus openbaar gekomen. Want die heden met de vuist voor een arme zondaar staat te schelden en te razen en te tieren. Of bedektelijk allerlei kwaad uitstrooit. Kan morgen voor de deur staan. En kan morgen zeggen, joh, alsjeblieft vergeven. Ik heb zottelijk gehandeld. Maar de Heer heeft naar me omgezien. De Heer heeft het goed gemaakt. Dan kunnen we samen zingen, kom maar. God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Dat is dierbaar evangelie. Dat is zo nodig, hè. En daarom grijpt het de man zo aan. Als de Heer in ons persoonlijke leven de sluier een weinig oplicht van evangelie, dan krijg je een bepaalde sleutel. Begrijp je dan alles wat er in de Bijbel staat? Je begrijpt helemaal niks. Maar toch is het zo, er zijn bepaalde dingen in je ziel die de Heilige Geest erin grift. En daar hoort onder andere bij dat je alleen maar zalig kan worden omdat God het wil in die dierbare borgen Middelaar. Hoort het toch bij. Dan mag je zeggen, ja, mensen bestaan dit en de mens is maar een dat. Dat weet ik allemaal wel. Maar het mag niet de overhand krijgen. Het zal niet ook. Ik ben wel altijd een beetje bang voor als men zo vergoeilijkend praat. Ja, maar we zijn nou eenmaal van die mensen. Zeg, ja, dat kan wel wezen, maar kijk of hij het nog graag wil wezen ook. Arme zonde, die zegt iedere keer, ach, Heere, verlos me toch van die boze en van mijn eigen willige godsdienst, dat ik u alleen maar mag dienen zonder vrezen. En uw naam alleen mag verkondigen. Het is wat. en zeggen, dat is nou dezelfde mond, hè? Dezelfde man, ja, en toch niet ook. Toch niet ook. Maar de Heer heeft hem aangeraakt. En de Heer zegt, ik zal nu de baas zijn, vervolgen, en ik zal je leiden. Ik zal ook voor mond zorgen. Die mond van jou heeft afgedaan. Ik zal een mond geven. Nu, dat hebben ze gehoord. Dat hebben ze alleen gehoord, zegt de apostel. Dus je moet niet denken dat ik bij hun op schoot gezeten heb om mooi vroom te praten. Want de apostel wist het wel. Het is middelijkerwijs gesproken de reden tot zijn gevangenneming geweest. Want ergens zeg je, ja, wat zaten er in Jeruzalem in de gemeente des Heren. Jongen, toch ook een stroming. Ik zoek geen tegenstelling, want ze hebben elkander de broederhand gereikt. Maar als Paulus komt, hè, later, dan zeggen ze hier. Ze zeggen hier dat je de heidenen leert van de wet van Mozes af te vallen. Is dat zo? Zou je nou, ten believen van degene die uit de besnijdenis zijn, een kruintje willen scheren op je hoofd en een belofte doen en vasten en je eigen willen heiligen? Want je bent toch in het buitenland geweest onder al die mensen. En daar schrikken onze broeders zo van. Ik heb menigmaal zitten denken, ja. Het staat niet allemaal zo uitvoerig beschreven. Maar ik denk, het is wel opmerkelijk dat het dan net fout loopt. Want de apostel komt in de tempel, hij doet het allemaal. Maar hij gaat verkondigen dat de dagen der reiniging vervuld zijn. En het mislukt allemaal. Waar ze denken nog enige verwachting van te kunnen hebben, dat de Joden een klein beetje inschikkelijker worden, dat ontaart in een helse haat. En dat ze hem aan stukken willen scheuren. Zie je. Maar zegt hij, nee, daar heb ik niet bij die mensen op de knie gezeten. Maar de Heere zelf heeft een evangelie, en daar hebben ze getuigenis van afgelegd. Ook in Judea. Dat is mij ter oren gekomen. Dat ze gehoord hebben die de gemeente vervolgde. Die verkondigt nu. Wat verkondigt hij? Hij verkondigt nu het geloof. Verkondigt nu het geloof. Hij evangeliseert. Hij brengt de blijde boodschap. Hij brengt iets heel anders, mensen, hebben je dat gehoord? Daar het merk je dat er in Judea velen waren en in Jeruzalem die in waarheid de Heere Christus toebehoorden. Maar dat is wat hebben ze gezegd. Paulus die vertelt het geloof, die evangeliseert het geloof, verkondigen. De blijde boodschap. Waarom was dat zo'n tegenstelling? Omdat hij had nooit anders verkondigd dan ophouden met je praatjes. Dit is het. Luisteren. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wilden jullie buigen voor die Nazareder? Nooit aan de eer Gods heeft die vaste zich ben ik het verplicht om daar een eind aan te maken. Dat was zijn verkondiging. Zijn verkondiging was ook als je terstond breekt, goedschiks of kwaadschiks, maar als je goedschiks breekt met deze verachte secte, dan kan het goed komen. Breng een offer die je naar de tempel. Breng een schuldoffer. Laat je dopen desnoods. Doe in ieder geval iets. Misschien dat God je de zonde nog wil vergeven. Dat is de verkondiging. Nou ja. Zelfs wij leven in een heel andere tijd, hè. Maar wat zit die ader er toch doorheen geweven? Doe in ieder geval iets, hè. Begrijp je? Mensen, als je blijft zitten, dan weet je zeker dat je naar de hel gaat. Zo wordt er dan gepraat. Dan weet je zeker. Als je morgen niet aan het werk gaat, dan krijg je zaterdag of vrijdag geen geld. Doe wat. Zit er eigenlijk in. Dat klinkt dan niet zo scherp als hier bij Paulus. Dat was ook een bijzonder geval, zou je zeggen. Maar toch, de wortelen van dat alles, die zitten ingegoten. Want het is zo onuitstaanbaar om Gods water te laten lopen. En om te erkennen, de Heere is God en niemand meer. Maar dat kan niet. Dat kunnen we nog wel uithouden, zolang het een klein beetje naar onze zin gaat. Maar als het allemaal een beetje anders loopt dan wij dachten, dan komen we direct over in actie. Dan vliegen onze haar overeind. Dat God alleen regeert, alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Toch kan best wezen, hoewel misschien zijn er bij geweest die hebben gezegd, die doorgewinterde vijand zal wat voor hem wezen als die straks in de pijn zijn ogen opslaat. Maar misschien zijn er ook wel bij geweest van die gelovige priesters die gelovig geworden zijn, dat ze stilletjes voor hem gebeden hebben. En als ze gezegd hebben, ach Heer, u bent machtig om van de vijand een vriend te maken. Zou hem alsjeblieft willen verkeren. Kijk, naar de tegenstellingen. Verkondig nu het geloof. Wat wil dat hier zeggen? Verkondig de nieuwe wet. Verkondig een soort, wat men dan ook wel geloof noemt. En zeg maar ja, mensen. Zeg maar ja. Nee, maar ik heb u verleden week al gezegd, wat men van het geloof ook maakt, dat kan een zondaar nooit het recht geven om als het ware het geloof onder de tafel te werken, zoals het in veel kringen gebeurt. Waar de degelijke dominees uit actie, zo gezegd, daar heb je het weer, uit actie tegen die voorwerpelijke mensen. Staat te schitteren van ja, mensen hebben het maar over geloven, maar over aannemen. God heeft het over het geloof. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Een mens hoeft zijn eigen niet door een zware en door een lichte godsdienst, wat dat betreft, te laten beïnvloeden. Maar het woord Gods, want je walgt er toch gewoon van. Dat de mens voor een hoop mensen een knoop dicht moet halen door eens flink af te geven op het geloof. Zonder nadere omschrijving. Alleen maar met een soort toeknik. Ja, volk, jullie weten wel dat het anders is en dat het zo niet gaat. Dan denk ik, wat bedoel je nou toch, man? Vertel er eens wat van. De apostel bedoelt het een of het ander. Het woord geloof hier, dat betekent het geloof in deszelfs werkingen. Het geloof wordt hier bedoeld dat de Heilige Geest werkt in de harten. Dat geloof wat God zegt in zijn woord, is de waarachtige waarheid. Kijk, een mens kan in zijn leven zijn eigen verschrikkelijk ongelukkig voelen. Waarom? Had ik dit gedaan? Als ik dat nou niet gedaan had. Als ik nou zo beter hierop gepast had of daar. Oh, man, praat niet met mij. Ik ben zo slecht als ik ben. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je gelooft. Dat je Gods woord gelooft. Dat zegt. Dat het heeft u bedorven, o Israël. Dat we van onze jeugd, ja, van onze geboorte af, niet anders zijn dan walgelijk. Kijk, dat mijn geloof bedoelt de apostel Paulus. Begrijp je? Dat geloof dat in de handen van de Heilige Geest niet een soort wettische formule is, van je moet geloven, je moet dit, want er is niets te moeten. Maar dat geloof bedoelde die, wat ook bij de gelaten openbaar kwam, toen hij daar onder die blinde heidenen ging vertellen, dat het met ons allemaal verkeerd staat, en dat we de ware God niet meer kennen, en de heerlijkheid God derven. En dat hij zijn lieve zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
Nou ja, en als Paulus de evangelie, dat heeft hij gepredikt, dan moet je niet zeuren. Ja, maar hoe zijn die mensen nou aan de ellende ontdekt? Want als Christus door deze man voor de ogen, door deze man, door voor die mensen voor de ogen geschilderd is, dan krijg je de wet des geestes, des levens, die het onderste van ons hart raakt en aanroert en ons aan de kant schuift. Verkondigt nu het geloof. Hij verkondigt een heel andere weg. Dan moesten ze in Judea zelfs getuigen, mensen, zegt schrijft Paulus aan de Galaten. Denk erom. Want jullie, die valse apostelen, roepen een tegenstelling op. Die zeggen, ik praat maar een beetje met de wind mee. Bij Petrus heb ik wat gehoord en bij jullie hoor ik wat. En zo probeer ik een soort evangelie te maken wat voor jullie aannemelijk is en voor de heiden aannemelijk is. Maar zo is het niet. Want al degenen die de Heere vreesden, die zijn ermee verblijd geweest. En hebben gezegd, de vervolger is een verkondiger geworden. En de verwoester is een bouwer geworden. Niet dat hij. Nee. Wij zegt zelf, ik heb als een wijs bouwmeester op dat enige fundament gebouwd, Christus. Dat was zijn enig begeren, zijn enig drijven door de Heilige Geest om ze volmaakt in Christus te stellen. Eertijds, onze eertijds verkondigt nu het geloof. Geloof is een, kijk, ik heb het al meer gezegd. We weten het zo goed en daarom weten we het net niet. We weten het net niet. Maar die mensen die in Judea, die hebben het gehoord. Gelaten horen jullie het ook, zegt de apostel. Wat zeiden ze daar in Judea? Heb je ooit zulks gehoord? Die man die zijn hele leven werk geroepen heeft, die fortpaard geroepen heeft, met de zweetrover bij zijn eigen beesten en bij de mensen. En bij zijn medewerkers. Die nooit geen rust kende. Die geen raad wist. Die door onrust achtervolgde. Stel je voor dat er nog meer van die gehaalde secten bijkomen. Ze ondergraven het volk uit Abraham gesproken. Die man is uitgewerkt. Heb je het gehoord? Hij verkondigt nu het geloof. Wat wil dat zeggen? Dat je zalig wordt omdat je gelooft? Nee. Dat je zalig wordt alleen om Jezus wil. Dat je alleen nog maar zalig wordt om het werk en de gerechtigheid van die borg en middelaar. Dat verkondigt hij. En het geloof dan. Maar dat werkt de Heilige Geest door datzelfde woord. Dat kunnen wij niet omschrijven. Maar het geloof is uit het gehoor, zegt de man. En het gehoor door het gepredikte woord God. Je zou zeggen, die mensen kunnen er ook niks aan doen dat ze zijn gaan geloven. Maar wat is dat wonderlijk geweest. Wat zijn ze in Galaten blij geweest toen de apostel daar pas kwam. Hè? Daar wil hij ze nu door allerlei pijlen en trekkingen naartoe trekken. Mensen, weet je nog. Datzelfde geloof waarvan ze in Judea zeiden. Kijk nou toch eens aan. Deze man verkondigt nu het geloof. Heb ik onder u ook gepredikt? Juist onder u. En weet je nog dat jullie tegen me zeiden, Paulus gaat verder, is er nog, hoe is dat dan? Heeft hij dat nou echt allemaal gedaan? Heeft dat nou echt gedaan? Heeft die man, die God waar je het dan over hebt, want waar hele onontwikkelde mensen in de rechte God is, heeft die God waar je het over hebt, heeft die vlees en bloed, is die bij ons geweest? Heb je die zelf ook nog gezien? En is die tot in de dood des kruises vernederd? Waarom? Om jullie mensen, om ons, om mij. Eer God mijn zonde ongestraft liet blijven, strafte die ze in zijn heilig kind Jezus. Want jullie hebben altijd ook de afgoden gediend. Ik dacht dat de ware God diende, maar het was ook een afgod. Hebben ze gepraat. Nou, ik denk die mensen, daar moet je nou een heiden voor wezen om te gaan glimmen van blijdschap. Ze zeggen, tjonge, blijf nog een poos. Wil ons alles eens vertellen. De apostel heeft vast heel wat wonderen verteld van de Heer Jezus die hij gehoord had. Wat hij allemaal gedaan had. Wat hij gezegd had voor zoveel die dat nog herinneren kon in huis. En er waren erbij die liepen met een nijdige kop of lachend weg. Ja, iets hebben we nooit gehoord. Maar er waren er ook die bleven zitten. Die bleven zitten. En die geloofden. Op de verkondiging van het woord werkte de Heilige Geest geloof in het hart. Niet alleen dat ze de weg kwijt waren. Niet alleen dat ze de weg des verstands wisten. En dat ze de heerlijkheid Gods dierven. Nee. Dat is ook een verschraling, hè. Ook een verschraling. Daar lijkt het toppunt van het geloof wel te zijn in sommige kringen. Dat je, oh ja, wij derven de heerlijkheid Gods. Maar wat doet de Heere nou? Wat doet de Heere nu? Wat heeft die lieve man nog meer verteld? Hij heeft verkondigd dat ze nou zalig kunnen worden. Dat er geen andere naam is onder, terwijl ze zalig moeten worden. Van tweeën één mensen. Nou moet je of doorgaan in je heidenswerkverbond. Of je moet overgaan tot de synagoge van de Joden waar ik zoveel last van heb. Tot het vrome werkverbond. Of geloof je nu in de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat ging zo aangenaam. Dat er zijn erbij geweest die hebben gezegd, graag, vertel ons er alsjeblieft nog wat meer van. Zo werkt de Heilige Geest in de harten. Zo werkt de Heilige Geest. Het is geen vuistwerk van dit en dat en zus en zo. Wel nee, dat is nou het geluk van een dienaar des Heren, zoals Paulus. En nu nog van welk behulpsel ook, dat je gelooft dat je de zaak wel in elkaar kan timmeren, maar dat je het nooit in elkaar krijgt. Maar dat je gelooft, dat doet de Heere alleen maar. Heere, ontferm u over ons. Maar er is er ook geen andere weg. Dus ze hebben ook waarlijk geloofd dat Jezus was de Christus, van God gezonden, om zondaren zalig te maken. Dat is het evangelie. Daar heb je niks meer bij nodig. Daar heb je geen kunst en vliegwerk, uitgewerkte verbondsleer, dikke boeken, die heb je niet nodig. Je hebt het niet nodig om te zeggen, mensen, zet je klompjes tussen de deur, mensen, doen het vanavond nog, blijf bidden, als je volhoudt, helemaal niet. Nee, God doet het, en die brengt het mee, en die doet het door zijn woord. Dus de apostel heeft eenvoudig verteld dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij in de wereld een getrouw wordt en de Heer zorgt voor de rest. De Heer zorgt ervoor. Dat hij eertijds verwoestte. Zie je, zo is dat geloof wat hij verkondigde geweest. Een geloof niet in Mozes, niet in de werken, niet in zichzelf. Maar in de Heer Jezus Christus. Dat nou kort samengevat. De boodschap van het heilige evangelie. En mensen zegt hij, zo is die verwoester, dat welk hij eertijds verwoestte, daar is die nu in mogen arbeidzaam worden. Mogen arbeiden, bewegende tot het geloof, bij de Joden en Grieken, verkondigende dag aan dag in hun synagoge en op de straten, waar de Heer hem de gelegenheid gaf, verkondigende dat Jezus Christus is de Heere tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ze hebben in Judea heel vreemd gekeken. Nou zegt de apostel Paulus, ja, vind een beetje raar. Moet je nou door die akelige, die akelige Judaïsten, door die ellendelingen die de zaak trachten te ondermijnen, en die jullie knollen voor citroenen willen verkopen, die je op sleeptouw wil nemen, zodat ze misschien allemaal nog wel hele ernstige, godzalige mensen worden, maar niet gelovende in de Zoon Gods. Misschien daar nog wel een partijtje op kan richten dan ook in de provincie Galaten, als je nog wat meer onderdanen maakt. Misschien wel, maar niet meer. Ik geloof, heren, kom een ongelovigheid te hulp. Kom, van een trek eertijds verwoesten. Nu verkondigen. Nu medebouwen. Medetrekken. Toeroepen. En er is geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. En zegt u erbij, blijdschap was er hoor. Zij verheerlijkte God in mij. Of om mijnentwil. Of ze verheerlijkte God aan mij, allemaal mogelijke dingen. Maar de betekenis is niet duister. De betekenis is deze. De engelen in de hemel die waren blij. Heel verblijd, die hebben gezongen. Want ze zagen dat God een pijl nam. Die hij zou gaan schieten onder de heidenen. Tot toebrenging van duizenden. En ze zagen ook dat de man persoonlijk aan God, aan Christus gelovig was mogen worden. Die waren heel blij. Die hebben gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar op de aarde werden ze ook blij. In Judea en in Damascus en overal waar ze ervan hoorden. Maar ook in Palestina. Want zegt de apostel, denk erom mensen. Die Judaïsten mogen wel eens wat zeggen. Ze mogen Gods werk vertrappen en verkleinen. Ze mogen zeggen, ja, die man die is een beetje overspannen geraakt hè, door al de emoties. Heb ik zoveel bloed vergoten of zoveel mensen gegezeld? Heb die niet allemaal kunnen verwerken en nou is die een beetje doorgevloeid naar de andere kant? Dat moet je ook weer kunnen begrijpen. Nee, zegt de apostel. Ze hebben duidelijk gezien wie de Heere vreesde. Dat het zachtmoedig volk kreeg verlossing. Ze zagen in mij Gods werk. Ze zagen in mij die dierbare borg en middelaar die een gestalte in mij kreeg. Want ik mocht hem verkondigen als de spijze die blijft tot in eeuwigheid. En zo zijn ze blij geworden. En dan willen die Judaïsten, omdat ze denken, als die akelige kerel zijn mond nou alsjeblieft eens zou houden, als ze nou niet meer vragen, als ze nou maar zeggen, kijk eens, Paulus, we zijn blij voor die eerste beginselen die je ons bijgebracht hebt, maar we hebben nou zelf mensen die ons de weg wijzen, hoor. Uitnemende dienaren. Die hebben wel lange tijd in Jeruzalem geweest. Die weten precies hoe de apostel erover denkt, Petrus en zo. Hoe zegt de apostel? Het zijn Judaïsten. Dat doen ze niet om mij, maar dat doen ze om het woord dat ik u verkondig. Het geloof in de Zoon Gods om dat weg te werken en ervoor in de plaats een handjevol dode werken. Dode werken. Nou, is er ene zondaar die daar zijn naaste voor over heeft? Om op een vallei geplaatst te worden aan een ketting. En om elke dag een pak ransel te krijgen. En om vastgeketend te zitten versmachtend van dorst en daarbij nog hard roeien ook. Dat kan toch niet? Nee. En Paulus zeker niet. Want die heeft zelf in dat schuitje gezeten. Hoe zou die dan ooit denkende mensen, zegt hij, ze verheren te God in mij. Dat betekent, in Juda waren God vreesende mensen. En het was gelukkig niet zo, zoals ook in onze tijd nog wel. En ze verheerlijkten mij. Daar zit Adam vol mee. Nee, je moet die man eens laten praten. Heb je die nou al eens gehoord? Dan moet je eens naartoe gaan. Dan hoor je wat, jong. Allemaal heb je niks aan. Daar heb je niks aan. Lichten aan de Nederlandse kerkhemel. Dan geloof ik best dat die mensen. Maar als je al die dikke boeken leest, dan word je hoe langer hoe draaieriger van. Ja. Blijdschap op aarde, in de harten. Ja. Omdat God denkt aan zijn genade. En omdat een zondaar tot bekering gekomen is, tot behoudenis. Dat is blijdschap. Maar ze verheerlijkte God. Ze zei niet, ben je nou ook maar besloten om toch onze partij te kiezen? Nee. Nee, ze hebben alleen gezongen. Het is Israëls God die wonderen doet. Hij doet wonderen. Hij alleen. En zo hebben ze God verheerlijkt. Hebben ze lustig gezongen. Loof hem die de Amoriet van zijn hoge zetels stiet. En zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Geliefden, we laten de draad weer los. En we hoort dit laatste schriftgedeelte samenvattend. De apostel komt dit alles. Ja, Luther drukt het een beetje raar uit. Hij zegt, waarom gaat de apostel toch tot walgings toe? Maar verdedigen dat God hem. Maar het is niet goed gezegd, want ik vind het niet tot walgings toe. Maar die man drukte zijn eigenlijk weer een beetje traag uit. Maar hij bedoelt eigenlijk. Hij gaat dan toch omschrijven dat hij zegt, dat deed hij niet om zijn eigen. Maar dat deed hij omdat ze het werk Gods, de Judaïsten, dat ze dat gingen verdraaien en verdacht maken. Daarom komt hij elke keer weer. Mensen, je hebt toch het voorbeeld in mij gezien, de verwoester, net verkondiger van het geloof. En de kinderen des Heer hebben God verheerlijkt over mij, die nu een verkondiger ben van het geloof. Nu, dat was dan het doel van deze laatste verse. Omdat hij ze bij de aanvang van zijn brief reeds met vele pijlen zou beschieten. Met vele touwen zou trekken om ze in gedachtenis te brengen. Ziel, hoe zijt gij rechtvaardig, niet voor een Judaïst, niet voor het Jeruzalem van beneden, niet voor je eigen. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Amen.